Goedemorgen gemeente, ontvangen wij het woord van God ook in verband met de voorbereiding op het heilige avondmaal vanuit het Johannesevangelie. We hebben het gelezen, Johannes 18 en wel het achtste vers. Johannes 18 vers 8. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ja, je kan het eigenlijk niet met droge ogen lezen, gemeente. Die aangrijpende geschiedenis van Gethsemane, waar wij de leidende borg ontmoeten. Ja, allereerst in zijn diepe strijd, in zijn gebedstrijd, waarin hij zichzelf heeft overgegeven, maar daarna ook in zijn dapperheid, waarmee hij de strijd aangaat, zijn lijden tegemoet gaat, vrijwillig, ja, vrijwilligers voor, met een hoofdletter zeg ik dan. Want zo ergens dan is het daar, gemeente, dat wij het vrijwillige karakter zien van zijn borgtochtelijk lijden. Hij had er gemakkelijk weg kunnen komen, hij had gemakkelijk kunnen vluchten, maar dat doet hij niet, hij doet niet. Wat David even tevoren heeft gedaan, die vandaar weggevlucht is over die beek Kedron heen, de woestijn in. Hij wacht zelfs de komst van zijn vijanden niet af. Hij zit niet weggekropen in die hof, in spanning of die vijanden al of niet zullen komen. Nee, maar hij gaat hen heel bewust tegemoet. Zij zoeken hem, ja dat dacht u. Maar ze hadden hem nooit gevonden als hij hen niet gezocht had. En ze zouden nooit hun onheilige handen hebben kunnen uitsteken en aan hem slaan als hij zijn handen niet uitgestoken had om zich te laten binden. En al hun voorzorgsmaatregelen ten spijt. Nou, die soldaten en die overpriesters en heel die bende. Ze hadden hem niet gevangen kunnen nemen. Als ook dit moment niet geschreven stond in de schrift. Johannes heeft gelijk. Opdat de schrift vervuld zou worden. Ja, dat wist Jezus. Johannes legt daar de nadruk op, gemeente. Zoals hij het ook gedaan heeft, lees je maar enkele hoofdstukken terug in de beschrijving van wat er in de paaszaal is gebeurd. U weet wel de geschiedenis van de voetwassing. Het lijden heeft Christus niet overvallen zoals het u en mij overkomt. Maar hij heeft het aanvaard. Hij heeft het ook niet passief ondergaan. Maar hij droeg het. En hij wist wat over hem zou komen. Hij wist. Wat nu het uur geslaan zou, gemeente, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Was dit het uur van de duisternis? Het uur van zijn vijanden? Hij zegt het heel nadrukkelijk. Mag ik het zo zeggen, het uur van de afrekening? Daarom werd hij gezocht. Ja, door wie? Nou, u zegt dat is duidelijk, door die goddeloze bende die met stokken en zwaarden naar hem toe komt. Nee. Nee, toch niet. Ook niet door die cohorte Romeinse soldaten en die tempelpolitie die uitgerukt zijn om hem te vangen. Ook niet door Judas. De weg wijst. En ook niet door het Sanhedrin. Maar er is een ander die hem zoekt. Met een hoofdletter. De drinkbeker die de Vader mij geeft, zal ik die niet drinken. Hier heb je het geheim. Dat wist Jezus. Er was een hemelse afspraak tussen de Vader en de Zoon. Hij heeft net nog met zijn Vader. Kan deze drinkbeker niet aan mij voorbij gaan? Maar er kwam een bode uit de hemel om hem die lijdensbeker aan te reiken. En Jezus nam hem aan. Petrus, doe dat zwaard in je schede. Die met het zwaard slaat, die zal in zijn eigen zwaard vallen. Ik ga de drinkbeker drinken. Hij stelt zich beschikbaar, gemeente. En daarin wordt hij dan gesterkt met hemelse kracht door die engel die bij hem komt. Ja, wat een verschil, hè. U hebt net de lijdenspsalm van Christus gezongen, psalm 22. Daar zien we hem kruipen in die hof, in heftige strijd. Zijn zweet valt als bloeddruppels op de aarde, als een worm en geen man. Daar zie ik hem huilen, zijn tranen offeren, roepend in angst. Maar ik zie ook zijn gehoorzaamheid. Zo werd hij verhoord uit zijn lijden. En hij werd niet van de dood bevrijd, maar wel van de doodsangst. Nee, die engel is toch niet tevergeefs gekomen, gemeente. Wie zoekt gij? Ziet u hem tevoorschijn komen? Met opgeheven hoofd gaat hij naar zijn vijanden toe, onverschrokken. Hij gaat er weg die hem brengen zal naar de diepte van dood en hel. Nou, die bende die hem komt arresteren, gemeente, voorspelt niet veel goeds. Ze zijn tegen hem uitgegaan, zegt Johannes. Hij zegt dat zelf als tegen een moordenaar. En die zwaarden en die stokken, die spreken een duidelijke taal. En Jezus weet wat ze willen. Hij weet het. Hij is eigenlijk de enige in Gethsemane die werkelijk weet wat er gaat gebeuren. Hoe zijn levensweg zal eindigen. Die bange diepe weg van Gethsemane naar Gabbata, vandaar naar Golgotha. Met al die smart en pijn van stap tot stap. En als ze het dan niet geweten zou hebben, Mozes en Elia hebben het hem zojuist nog onder de aandacht gebracht, gemeente. Op die berg van de verheerlijking, toen ze hem spraken over zijn exodus, de uitgang die hij in Jeruzalem moest volbrengen. Uitgestoten, buiten de legerplaats gebracht, waar het vuil wordt neergeworpen. Hij weet dat de duivel hem bespringen zal. Hij weet dat zijn vader hem verlaten zal. Zal het hem niet aangrijpen? Ja, en als het er nu op aankomt, gemeente, zo dichtbij. Hij had nog weg kunnen komen. Maar hij doet niet één stap achteruit. Indien gij dan mij zoekt, dat deden ze. Ah, het was om hem begonnen. Om hem de mond te snoeren. Daar is de duivel op uit, gemeente. En al die mensen dachten de nodige maatregelen genomen te hebben. Lantaarns hadden ze bij zich, ondanks de volle maan. Het was dus licht genoeg. Maar ze willen zeker zijn van hun zaak. Maar met alle zekerheid, hun poen zou in het water zijn gevallen als Jezus niet tevoorschijn was gekomen. Uit die duisternis van zijn lijden in de lichtglans van zijn liefde. En al die stokken en zwaarden zijn niet nodig. Tegenover één, ja, één cohorte Romeinse soldaten kan die 12 legioenen engelen soldaten uit de hemel in de strijd werpen. Maar hij doet het niet. Hij doet, gemeente, wat geen Adamskind ooit gedaan heeft of gedaan zou hebben, maar wat intussen toch gedaan moet worden. Hij gaat de weg die God wijst, in gehoorzaamheid. Ja, nou ga ik een eind terug met mijn gedachten, gemeente, naar die andere hof, waar God ook de mens zoekt. Daar zitten wij, hè, weggekropen in de donkerheid van Eden. Daar werd ook een vraag gesteld: waar zijt gij? En toen kwam er ook een antwoord: ik kroop weg voor God, want ik ben bang. Adam, de overtreder, de mens die zijn straf tracht te ontlopen, God te ontwijken, de dood wil ontgaan, doodsbang. Ja, dat was Jezus ook. doodsbang voor het oordeel, bevreesd voor de hel. Maar hij kruipt voor God niet weg. Integendeel, hij gaat naar God toe. Nu al uw en mijn ongerechtigheden op hem gelegd worden. En al onze overtredingen hem zullen verbrijzelen. Nee, ik vergeet het niet, gemeente. Die gehoorzaamheid van Jezus overtreft die van Adam. Adam, hij had het eeuwige leven in het vooruitzicht. Het licht van de onvergankelijke vreugde. Maar Jezus is gehoorzaam, terwijl de eeuwige dood hem wacht, de duisternis van de godsverlating. Hij weet het. En wat zegt hij? Indien gij dan mij zoekt, kunt u het klein krijgen vanmorgen. Zult u er deze week goed aan denken, gemeente? Als straks het brood gebroken en de wijn uitgegoten wordt. Teken van de verbreking van Jezus leven. Kunt u het bevatten? Hé, zegt u. Liefde is niet te bevatten. Maar stervende liefde helemaal niet. Zo mag u hem zien. In de tekenen van zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. Zo moet u hem ook zien. Daartoe wordt u opgeroepen vanmorgen, om hem zo te aanschouwen, opdat uw en mijn hardnekkige hart verbroken zal worden. Liefde verbreekt, diep, o God, in het stof gebogen. Ik weet niet anders meer te zeggen. Schuldig voor uw hooggericht vloeien tranen. Uit mijn ogen dekt de schaamte mijn aangezicht. Waarom? Wel, gemeente, ik loop Adam achterna, bij God vandaan. Maar Jezus neemt mij mee naar God toe. Niet om mij te verderven, maar om mij te behouden. Niet om mij in het gericht te doen omkomen, maar om mij daarvoor te vrijwaren. Maar dan moet hij wel het gericht in. Dan moet hij al de vloek van mij wegnemen. Zo wordt u gezegd in het onderwijs, aangaande het avondmaal. Christus heeft de toorn van God. En wie kent die? Waaronder wij eeuwig moeten verzinken. Van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. En alle gehoorzaamheid, de gerechtigheid van de wet voor ons vervuld. Wat kostte hem dat? Maar zo groot was zijn liefde, gemeente. Zijn liefde tot mensen die door eigen schuld verloren zijn. Hij heeft gezegd, Vader, zoek mij dan maar. En laat de duivel en de dood en alle vijanden mij zoeken en mij meeslepen naar de eeuwige verlatenheid. Maar laat dan degenen die mij, gij mij gegeven hebt, heen gaan in vrijheid. Ik zal niet vluchten. Ik zal mij niet onttrekken, Vader, aan uw oordeel. Zelfs niet als de last van de zonde mij neerdrukt tot op de bodem van de hel. Een bittere eenzaamheid. Ik laat mij gevangen nemen door uw heilige wet. Ik zal mij laten binden om het handschrift van de zonde aan het kruis te hechten. Ja, gaan wij de diepte van dit woord verstaan, gemeente? Je komt eigenlijk er niet in uitgegraven. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Jezus wil zijn lijdensweg gaan en hij biedt zich aan om met zijn bloed al de zijnen vrij te kopen. Omdat wij zulke brave burgers zijn, Omdat hij zegt, ach, die mensen hebben het toch wel verdiend. Omdat wij zulke heilige, goede mensen zijn, wij mensen van de kerk. Ja. Paulus zegt het iets anders. En hij was inderdaad een braaf mens hoor. Hij was een brave fariseer, laat ik het u dat zeggen. Een trouwe kerkganger. Zelfs op de avondmaalzondag. Maar hij zegt het anders. Christus is, toen wij nog krachteloos waren te zijn tijd, voor de goddelozen gestorven. Dat begrijp ik niet. U, kunt u dat begrijpen? Voor mensen die God vaarwel gezegd hebben, bij God weglopen. Nee, daar kom ik niet over uitgedacht. En het is te begrijpen dat de duivel mij te pakken neemt en zoekt. Maar Jezus zegt, zoek mij maar. Ik begrijp dat niet. Paulus begreep het ook niet. Niet licht zal iemand, zegt hij, voor een rechtvaardige sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. U bid ik aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart, die mij gezocht heeft, hoe ik haar griefde. En die ik zoeken mag, schoon gans onwaard, ik vergeet mijzelf, waar ik in de golven dier zee van liefde word bedolven. Dat is avondmaal houden. Uzelf vergeten in de liefde van Christus. Dat is avondmaal houden. Tot een heerlijke gedachtenis. Van zijn bitter lijden en sterven. Als het monument van Gods liefde wordt opgericht en van zijn dapperheid. Ja, u weet dat wanneer in een oorlog vrijwilligers gevraagd worden. Er moet een of andere operatie plaatsvinden, gemeente. Levensgevaarlijk vrijwilligers voor. Ja, wie melden zich dan? Die mensen zijn er geweest en wij vereren hen, helden. Ze hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid, ja. En wij richten een monument op als een blijvend teken en zichtbare herinnering aan hun offerbereidheid. Dat doet God volgende week. Het avondmaal, dat is het monument door God opgericht. Het monument van Jezus' vrijwillige liefde en overgave. En dat monument, weet u wat me dat zegt? Dat de strijd hevig was. Maar ook dat ze gestreden is en beslecht. Nee, het gaat toch niet helemaal op, moet ik u zeggen. Weet u, bij een aards monument is die vrijwillige niet meer in leven. Ik kan alleen maar terugdenken aan het roemrijke verleden. Aan wat gebeurd is. Maar dit monument, gemeente, een hemels monument, het wijst mij niet alleen terug, maar het wijst ook naar de toekomst. Want deze vrijwilliger, hij is wel in de strijd omgekomen, maar niet in de strijd gebleven. Zijn liefde is met hem niet het graf ingegaan en verleden tijd geworden. Ze is er ook vandaag. En ze laat zich nog steeds vinden. Ook vandaag klinkt die stem van zijn liefde als een bron van hoop, verwachting. O, als we die tot ons laten doordringen, wie wij zijn in onze schuld voor God. En als uw geweten benauwd is, aangeklaagd. En als u zegt, hoe moet het nou volgende week? Wie ben ik? Om aan de tafel van Christus te zijn. Als de dood op u afkomt, als de zonde u benauwt. Luister eens. Hoe zijt gij mij zo zeer genegen? En hoe verlangt uw hart naar mij? Want gij komt mij met uw liefde tegen, opdat ik gans uw eigen zij. Dat is het. Het is niet mijn initiatief om hem lief te hebben. Ik kom niet met mijn liefde tot hem. Maar hij komt met zijn liefde tot mij. En laat mijn schuld en mijn nood niet uit de weg. Integendeel, hij pakt ze aan. Hij houdt zijn hand op en zegt, geef mij maar uw zonde. Hij laat zich binden. Hij kiest de schande om ons voor de schande te bewaren. Veroordeeld, opdat ik vrijgesproken zal zijn. Hij door God verlaten, omdat ik nooit meer door God verlaten zou worden. Wat doet u volgende week? Blijft u thuis? Onttrekt u zich aan zijn liefde? Durft u dat? Blijft u in uw bank zitten? Nou, u zegt, ja, maar zo gaat dat toch maar niet. Nee. Hebt u nog iets nodig dan? Hebt u een toegangskaart nodig? Ja, je kan zo niet naar binnen. Wat zou er dan op die kaart moeten staan? Ik heb niets voor hem. Ik sta met lege handen. Ik heb niet anders dan een gebroken geest waarin de zonden branden. Nee, dat is ook geen toegangskaart. Maar dat is de vrucht van zijn liefde. Want ik ben niet gewillig. Maar hij... Hij is gewillig om u, o zondaar, zalig te maken. En hij heeft liefde te over om u in te winnen en te overwinnen. Ja, dat spreekt niet vanzelf. Liefde is nooit vanzelfsprekend. Nee, toch. En de liefde van Jezus helemaal niet. Maar liefde verplicht wel, dat wel. Liefde kunt u niet ontwijken. En als u de liefde van Christus ontwijkt, blijft u in het gericht van God. Dan zal hij zich ook eenmaal onttrekken. Kijk eens naar Israël, gemeente. Weet u wat hij zei toen hij wegging uit Jeruzalem in zijn lijdensnacht? Ik heb u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Uw huis wordt u woest gelaten en het is gebeurd. Nee, het gevaar is niet denkbeeldig, gemeente, dat we ons in de lijdende Christus vergissen. Want het lijkt wel alsof die weerloos is, als een lam ter slachting geleid. Nou, wat is er weerlozer dan een lam? Maar dan verkijkt u zich toch. Hij laat niet met zich sollen. Zijn vijanden hebben het ondervonden in Gethsemane al. Toen hij zijn ingehouden kracht, zijn verborgen majesteit, maar eventjes openbaarde. Ze sloegen achterover ter aarde. Nee, Jezus laat zich nooit overrompelen. Door de mens niet en door de duivel niet. En in heel dit dramatisch gebeuren heeft hij de leiding. Hij laat zich door niemand en door niets gezeggen. Hij zegt het zelf. Indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Als geen verzoek. Maar dat is een bevel. Zo staat het er ook. Dat is een bevel waaraan zijn vijanden zich eenvoudig hebben te onderwerpen. Hij hoeft alleen maar te zeggen wie hij is. En ze liggen machteloos. Judas, jij ook. Ja, ik denk dat Johannes met een bevende hand het geschreven heeft. Judas die hem verriet. Enkele uren geleden lag hij ook met Jezus aan tafel. Aan het avondmaal. Aan de paasmaaltijd. Te midden van de discipelen. Vlak bij hem. Hij kon zomaar het brood uit de hand van Jezus aannemen. En nu ligt hij hier, ook aan Jezus' voeten, maar nu neergeslagen, geveld, te midden van zijn vijanden. Zo kan het dus ook. En gemeente, zo zal het zijn op die laatste dag, als Jezus zich openbaart aan vriend en vijand en zeggen zal: ik ben het. Dat is een messiaans geheim. Ik ben het. Ik ben het brood uit de hemel. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. U kent ze, allemaal woorden waarin het messiaanse geheim opgesloten is. Het zelfgetuigenis van Christus. Zo ook hier, ik ben het. Ah, het lijkt een gewoon woord. Wij zouden zeggen, ja, dat ben ik. Je haalt er eigenlijk je schouders over op. Ach, wat is er nou machtelozer dan zo'n simpel woord, gemeente. Maar vergis u niet. Dat woord van Christus is vol kracht. Daar slaan mensen tegen de vlakte. Hun wapenen worden stomp. Kijk maar in Gethsemane. Men heeft alleen de handen aan hem kunnen slaan, omdat hij zijn kracht inhield in zijn vernedering. Maar toch, zijn majesteit glanst er doorheen. En het zegt mij, gemeente, dat de vernedering van Christus staat in het teken van zijn verhoging. Daar loopt vanuit Gethsemane die lijn, de lijn van zijn messianiteit, naar die laatste dag, wanneer hij opnieuw verschijnt en als een vijand ook tegemoet treedt en aan zijn kinderen de eeuwige vrijheid geeft. Dan zal hij, zegt de apostel, de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen, de goddeloze doden. Ja, verkijkt u alsjeblieft niet. Zijn vijanden vergaan, maar zijn discipelen, ja, dat wordt ook duidelijk. Nu het zwaard in dit uur van de duisternis ontwaakt tegen de herder en de schapen verstrooid worden, ja, dat wel, maar niet door het zwaard getroffen. Petrus, weg met dat zwaard. Laat het toch in die schede. Daarmee niet de vijanden te lijf gaan, want dat verlies je. En jij hoeft voor Jezus niet in de bres te springen. Het is precies omgekeerd. En zou dat optreden van Petrus het lijden van Christus niet verzwaard hebben? Hoort hij dan niet wat Jezus beveelt? Nee, hij verstaat het niet. Waarom niet? Ach, hij is veel te veel van zijn eigen liefde vervuld, en van zichzelf en van zijn eigen kracht. Hij zou wel even. Ja, het is later tot hem doorgedrongen, gemeente, toen hij als een gebroken mens al de woorden van Christus indachtig werd. Toen is hij ook gaan huilen. Maar toen heeft hij de troost van die woorden van Christus verstaan. Toen heeft hij het lijden van Christus verstaan als het lijden van zijn onblusbare liefde. Zelfs in dit dodelijk uur zijn de gedachten van Christus bij zijn discipelen: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ja, dat is zijn bevel, ik zei het al. En daar heeft zijn vader zelfs naar te luisteren. Dat was toch de afspraak? Op die voorwaarden is Christus toch het lijden aangegaan. Die vijanden kunnen daarom niks. Ze hebben hun handen af te houden van de discipelen van Christus. Nee, wie zijn nou eigenlijk de gevangenen, gemeente? Wie wordt hier gevangen? Jezus of zijn vijanden? U zegt, de gevangene heeft niks in te brengen. Nou, dat hebben de vijanden van Christus ook niet. Als Jezus het voor zijn discipelen opneemt, u zegt, dat is verbazingwekkend. En het ontroert mij heel diep. Nogmaals, wie zijn die discipelen eigenlijk? Een half uurtje geleden, of enkele uren geleden, had je ze toch eens moeten horen. Ze zaten aan het avondmaal zelfs ruzie te maken. Wie van hen vooraan mocht zitten. Wie van hen de meeste is. Maar ze vroegen niet wie de meester is. Nee, dat zijn die mensen zoals wij, gemeente, die voor de ander niet willen onderdoen. Ik jou de voeten wassen? Begin jij dan maar. Ik ga zelfs Jezus zijn voeten niet wassen. Ook dat niet. Ze lieten hem allemaal in de steek en ze gingen er allemaal vandoor. Zou het ons verbaasd hebben als Jezus hen ook in de steek gelaten had? Doet het niet. Want hij ging er niet vandoor. En let er eens op, gemeente. Voor zichzelf stelt hij geen enkele voorwaarde. Maar alleen voor zijn discipelen. Zelf drinkt hij elke druppel uit de lijdensbeker. Voor die mensen die nog niet 1 uur met hem kunnen waken. Zelfs niet in zijn doodstrijd. Maar hij waakt over hen. Ja, nou schieten al mijn woorden tekort, gemeente. Maar hier weer klinkt het diepe woord wat wij lezen straks, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. Hij bedingt de vrijheid voor de zijnen. En hun vluchten was helemaal niet nodig geweest. Ze worden op borgtocht vrijgelaten. Ach, dat kent u. Iemand die schuldig is, maar toch niet wordt opgesloten, omdat er betaald wordt. De borgtocht van Christus. Ja, want zij zijn schuldig en ze gaan toch vrij uit. Op borgtocht van Jezus. Hun schuld op zijn rekening. En die gaat hij betalen. Ja, Luther, ik ga je nou toch wel begrijpen. Dat is inderdaad een vrolijke ruil. Zo laat deze heen gaan. Het gebeurt. Weet u waarom? Wel, hij zegt het uiteindelijk niet tot die mensen. Hij zegt het tot zijn vader. Hem die hem in dit lijden brengt. Ik zei het, dat was toch afgesproken? Het recht van Jezus op grond van zijn bloed. Om al de vrijlating van al de zijnen te eisen. En het is een bevestiging wat hij aan de paasmaaltijd als zijn laatste gebed gebeden heeft. Toen hij al de zijnen in de handen van zijn vader heeft gelegd. Ik ben niet meer in de wereld, vader. Zij wel, ik kom tot u, vader. Bewaar hen in uw naam. Want toen ik met hen in de wereld was, heb ik ze bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van de verderfenis, opdat de schrift vervuld zou worden. En dat gebeurt. En nu kan niet één vijand ooit meer de hand naar de zijnen uitsteken. De dood niet en de duivel niet, niemand. En de duivel mag gaan zeven wat hij wil. Ze worden allemaal bewaard in de voorbidding van Jezus. Ze gaan vrij uit. Daar hebt u de troost van Jezus lijden aan zijn tafel ontvangen. Waar gebroken harten worden gezalfd met de nardes van zijn liefde. Waar verontruste mensenzielen vrede vinden aan zijn middelaarshart. Waarop alle zwaarden en stokken van de duivel waren gericht maar gebroken zijn en aan zijn tafel gesterkt en gelaafd uit de bron van zijn leidende liefde, ja, dan mogen zij vanaf die tafel heen gaan naar de vrijheid. Vrijgesproken van schuld, verlost van de vloek, ontheven van de straf en ook bevrijd van het oordeel. En dan zie ik boven die heilige tafel, vanuit die donkere hof der olijven, de stralende morgenster van de levende hoop, die in de vreemdelingschap van deze wereld de eeuwige dag van de vrijheid aankondigt, op Jezus' borgtocht vrijgelaten. Dan zijn we op weg naar de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. En hoor ze eens zingen. Gij zijt de liefde zelf, gij zijt onzegbaar rijk, gij opent ons de poort naar het eeuwig vrederijk, want gij zij geeft uzelf aan ons, die u tot schande zijn, maar die leven door uw dood, genezen door uw pijn. Amen.